Van hartelijk welkom namens de jeugdleiding van de Moriakerk hier in onze gemeente. We zijn blij en verrast om deze avond te mogen beleggen. En we zijn ook blij dat er zoveel mensen ook zijn gekomen. We hopen een gezegende avond te hebben met elkaar. We zullen gewoon het programma wat jullie hebben gekregen, zullen we proberen te vervolgen. Op een paar aanvullingen na, er moet er nog een aanvulling bij nadat de spreker Wilfred Kools, die we hebben uitgenodigd, die zit achterin, hebben we zojuist even de hand gedrukt. Dus zullen we daarna een collecte houden om de onkosten te dekken. En daarna zullen we een lied zingen en daarna zullen we aansluitend pauze houden. En dan open daarna om 9:50 weer hier te beginnen om vragen die er misschien opgekomen zijn naar aanleiding van deze lezing van meneer Kools. Om die te kunnen stellen en misschien zijn er ook wel andere vragen die er ook gesteld kunnen worden. We willen eerst voorgaan in het gebed om een zegen van de Heer te vragen. Mag ik jullie voorgaan? Heer, tot u mogen wij naderen in het gebed. Heer, u bent het die ons bij elkaar heeft gebracht. En Heer, de kern is toch in dit leven en deze avond dat u gevangenen, geestelijk gevangenen, vrijheid wilt schenken. En Heer, we zullen ook in dat licht, zullen we in deze avond toch met elkaar zijn om ervaring te horen hoe u wilt werken in mensenharten. En Heer, wij willen u vragen of u toch duidelijk zichtbaar mag zijn ook in deze avond, ter uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, zodat we mogen zien dat er maar één middelaar is en één overwinnaar, Jezus Christus, de overwinnaar der wereld. Die gevangenen vrijheid schenkt. Daar hopen we ook zo meteen over te lezen. We willen u vragen of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Want Heer, wij hebben helemaal niets verdiend. Wij hebben niets anders verdiend dan dat we gevangen blijven. In de strikken van de Satan. In de strikken van de zonde. Maar Heer, u heeft één weg geopend. En wij willen u vragen of u daarvoor uw geest wil uitstorten. Zodat we mogen zien. En de harten bewerkt mogen worden. Want waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, wilt u toch in het midden zijn. Dat heeft u toch zelf gezegd en doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Heere, wilt u uw woord dan waarmaken, ook in deze avond. Om Jezus wil vragen we dit u. Amen. Goed, we hebben gedacht om een stukje te lezen uit de Bijbel, zoals jullie het ook afgedrukt zien in het programmaboekje, uit Lucas 4, vers 16 tot en met 23. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, gaat over Jezus, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. De Geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om den armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en een dienaar wedergegeven had, zat hij neder, en de ogen van allen in de synagogen waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem alle getuigenis, en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen, en zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zeide tot hen, gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen, medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben, dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. Voordat ik het woord geef aan Wilfred Kools, vind ik het belangrijk om toch even te zeggen wat het woordenboek zegt van gevangenen. En als je bekijkt wat het woordenboek erover zegt, is iemand die niet in de vrijheid leeft en niet zijn eigen wil kan doen. En aan de andere kant, tegenover staat, vrijheid. Wat betekent dat? Natuurlijk dat diegene alles kan doen wat hij maar wil. En er zit natuurlijk een levensgroot verschil in. En als we in dat licht deze tekst zien, dat we ook lezen in vers 19 om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, gaat het hier over, wordt hier terug verwezen naar Jesaja waarin staat wat het jubeljaar betekent voor de Israëliet. En het jubeljaar in geestelijke zin betekent natuurlijk dat een gevangene, gevangen in zonde, de vrijheid kan krijgen in het bloed van Jezus. Ik hoop dat die naam in deze avond centraal mag blijven staan. En ik wil graag het woord geven aan onze spreker.
Waar zal ik staan? Hier, daar, in het midden of dicht tegen jullie aan? Zeg het maar. Waar ik mezelf comfortabel voel, toch? Dat is goed, toch? Want dat is het beste, denk ik. Het woord zegt er net al van, we willen vrijheid zien. Hoeveel voelen er vrij vanavond? Ik zie genoeg handen. Hoeveel voelen er niet vrij vanavond? Ik zie daar een hand. Ik zie hier een hand. Hoeveel geloven dat daar waar Jezus in ons midden is, daar is vrijheid? Kijk. En misschien doe ik nou iets anders dan normaal, maar weet je, geef even een applaus aan Jezus die hier in ons midden is. En ik wil ook echt de kerk bedanken dat ik hier mag zijn. Ik wil Marianne bedanken. Ik heb haar nog nooit gezien. We hebben elkaar wel gesproken. En ik kreeg plots een uitnodiging, volgens mij via de mail, omdat enkele van jullie hadden mij horen spreken in Amersfoort. Wie was daar aanwezig? Oh, zij was alleen. Dat is goed, want jullie zijn nu hier. Maar ik ben God dankbaar voor mijn redding. Ik ben de Heer echt dankbaar. Ik dank hem ook voor zijn genade. Voor wat hij heeft gedaan in mijn leven. En ja, wie zou ik zijn zonder Jezus? Wie zouden wij zijn zonder Jezus? En de boodschap die... Ik ben de dominee of ik ben de prediker of ouderling... Het sprak me aan over Lucas 4, vers 18 en 19, dat, weet je, de geest van de Heere is op ons, is op mij, is op jou, is op je buurman, het is op je buurvrouw. De geest van God is hier. En het maakt niet uit hoe wij zijn, wie wij zijn of hoe wij eruit zien. Ik weet zeker dat God is hier. Hoeveel geloven dat met mij? Kijk, dat is geweldig. Maar ik wil ook een stukje lezen uit Marcus. Ik weet niet of iemand dat voor me voor wilt lezen. Maar Marcus 2, wie wil dat voor me voorlezen? Niet allemaal tegelijk. Wanneer Marcus 3, vers 3 tot en met 5. Wie wil dat lezen voor mij? Steek je handen maar op als je dat wilt. Wilt u dat voorlezen? Oké. Okay. Heeft u een Bijbel bij de hand? Ik heb een Bijbel bij. Marcus 3, vers 3 tot en met 5.
En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij met toorn rondom zich aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide hij tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte de hand uit en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere.
Amen. Ik wil vandaag zo een basis leggen. Een basis waarin net werd geschreven en waarop staat geschreven, is het goed om op Sabbat iets goeds of iets slechts te doen. Ik geloof dat we niet elke zondag naar de kerk gaan om de kerkbanken warm te houden. Ik geloof dat de kerk, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn wij allemaal. En we kunnen de kerk naar een ieder toe brengen die gevangen zit in zonde, in gebondenheid en in welke gebondenheid dan ook. Hoeveel geloven dat vandaag? Weet je, het mooiste is aan dit stuk, is dat Jezus roept een man die midden in de kerkbanken zit, net zoals jij en mij vandaag. Maar hoeveel weten dat de man die Jezus riep, was al jarenlang naar de kerk gegaan op zondags. En zelfs zijn buurman of zijn buurvrouw, die hem elke week zag met een verschrompelde hand, vroeg nog ineens van, hoe gaat het met je? Of denk je dat je hand nog beter kan worden? Hoeveel vandaag merken dat we ook zondags naar de kerk gaan en nog ineens omkijken naar de medemens om simpelweg te vragen, hoe gaat het met jou of met mij? Maar in deze stuk zegt Jezus zelfs tegen de Farizeeërs en tegen de schriftgeleerden van, tegen die man die daar in het bankje zat, hoe heet jij? Ja. Hoe?
Hessel.
Alsof het ware zegt Jezus nu, hey Hessel, wil jij eens even opstaan? Sta eens even op. En kom eens even naar voren. Hoe oud ben je?
15.
Hoe lang kom je al in de kerk?
Mijn hele leven.
Je hele leven. Eigenlijk zegt Jezus tegen die man met die verschrompelde hand, hey Hesel, sta eens op en kom naar voren. Ongeacht dat hij al 15 jaar lang in de kerk komt, zegt nog ineens zijn buurman of zijn buurvrouw tegen deze jonge mooie man van, hey, hoe gaat het met jou? Ga maar weer zitten. Maar in dit stuk laat het mij zien dat Jezus een persoonlijke God is, die alles weet, die alles kent, die niet alleen maar je buitenkant kent, maar zelfs ook je zitten, je staan, de haren op je hoofd, zelfs je hartgesteldheid, kent Jezus vandaag van ons allemaal. Maar het is zo mooi dat Jezus die man eruit plukt. Met de verschrompelde hand. Ik weet niet hoe lang je al hier in de kerk komt. Ik weet niet wat jouw vreugde is vandaag. Ik weet niet wat je probleem is jarenlang. Ik weet niet wat je verborgen houdt voor je buurman of voor je buurvrouw. Maar één ding weet ik wel, is dat Jezus ziet alles vandaag, gisteren en tot in de eeuwigheid. En die Jezus is een mooie en een prachtige man. Waarom Jezus veroordeelt ons niet op wat we gedaan hebben? Want Jezus heeft een plan met ons allemaal. Hoe willen we geloven dat Jezus heeft een plan met ons allemaal? En het mooie van dat is, en dan vertel ik mijn verhaal, is dat elke dag zonder Jezus is een dag niet geleefd. En ik kan dat zeggen over mijn eigen leven. Ik ben opgegroeid in de Molukse kamp. Ik kom uit Brabant, uit Vught. Mijn ouders zijn in 1951 met de boot hier naartoe gekomen, vanuit Indonesië. Ik ben opgegroeid en geboren in de voormalige Joodse concentratiekamp in Vught. En daar ben ik tot leven gekomen. En we woonden eigenlijk afgesloten van de buitenwereld. Als Molukkers werden we daar geplaatst. Ik ben opgegroeid in een barak, een houten barak. En een kamer van 3 bij 5 meter, waarin we met z'n 14e woonden. Mijn opa, mijn oma, mijn oom, mijn tante, mijn familie. We deden daar eten. We dronken daar. We kookten daar. We praten met elkaar. En daar ben ik geboren. Maar ik wist ook niet dat in die voormalige concentratiekamp er Joden werden vermoord. Kan je je voorstellen dat wanneer je opgroeit in een voormalige concentratiekamp, dat je eigenlijk ervaart en hoort van al die verhalen wat er allemaal niet wel is gebeurd in zo'n concentratiekamp. Joden werden vermoord. En als ik 's nachts in de gang liep en ik wilde naar het toilet, was ik ontzettend bang. Waarom? Ik hoorde al die verhalen dat er Joden werden vermoord. En dan liep ik in de gang en dan zag ik een groot hakenkruis getekend. En aan de andere kant een groot Jodenster. Het was volgens mij met bloedvlekken. Maar ik kon de tekenen zien van de geschiedenis die zich daar had afgespeeld. En ik was een klein jongetje. En ik hoorde al die verhalen en ik werd er angstig van. Waarom? Omdat er werd gesproken over dat hier mensen werden vermoord. En ik rook en ik proefde en ik voelde een stukje atmosfeer van duisternis boven rondom me heen. En 5 meter verder van ons vandaan was een groot gevangenis. P.I. Vught. En daar zaten allemaal stoute mannen. En toen zei ik tegen mijn moeder, wie zitten er daar nou? Mijn moeder zei altijd van, daar zitten mensen die iets stoms hebben gedaan of iets niet goeds hebben gedaan. En weet je wat ik tegen mezelf zei? Ik zeg, maar later wil ik ook daar zijn. Maar hoe willen we weten dat wanneer we iets uitspreken met woorden, dat het een bepaalde substantie kan creëren in ons leven? Waarom? Toen God sprak, toen was het er. En het zijn dezelfde woorden die wij soms kunnen uitspreken vanuit onze mond. Want de Bijbel zegt, ons tong kan leven uitspreken of dood. En ik zei tegen moeder, ik zeg, ik wil daar ook laten komen. Niet wetende dat ik iets over mijn eigen leven uitsprak, wat later gevolgen zou hebben in mijn eigen leven. En ik groeide op en we hadden het ook soms leuk met elkaar. Maar ik voelde in de nacht, voelde ik het ook soms alsof het ware, het spookte daar in die donkere gang van de barakken. En ik groeide op, ik zag mijn ooms en ik zag mijn tantes, ze waren echt verbitterd, ze waren boos geraakt op de Nederlandse regering. En ik wist niet waarom. En ineens zag ik mijn neef met een pistool lopen. Hij had een geweer verstopt onder de vloer van de kamer. Het waren houten vloeren. En jaren later, ongeveer in het jaar 75 en 77, het was het wereldnieuws. Waarom? Een groep Molukse jongeren kaapte een trein. Hoeveel zijn er ouder dan 40 hier? Jullie kennen dat verhaal wel. En niet wetende dat deze jongeren gingen voor een doel. Ze hadden een bestemming en ze wilden iets bereiken. Waarom? Ze wilden iets bereiken omdat ze geloofden in iets. Mijn opa is de voormalige president van de Republiek der Zuid-Molukken, die in 1966 is doodgeschoten aan het kruis. En als ik over nadenk wat ik niet allemaal heb meegemaakt, dan raak ik soms emotioneel. Waarom? Elke seconde van je leven is meer dan waard dan dat jij denkt. En ik ben zo opgegroeid en ik zei tegen mijn moeder, ik zeg, weet u, dat zijn mijn helden in de trein. Later ga ik ook zo worden. Waarom? Ik had een voorbeeldschap nodig. Ik wilde een held hebben waar ik me mee kon identificeren. En ik zie hier best wel veel jongelui. En mijn vraag aan jou is vanavond, wie mag jouw voorbeeldschap zijn en wie is jouw held vandaag? En uiteindelijk ben ik opgegroeid en ik ben voor het eerst in aanraking gekomen met de politie toen ik 12 jaar was. Want ik zat in de klas en ik deed iets en de meester zei tegen mij van, hey Wilfred, en nu ga je eruit. Ik wil dat je in de hoek gaat staan in de gang. Maar ik voelde me alsof het ware niet begrepen. Ik voelde me afgewezen. Ik voelde me teleurgesteld van, waarom doe je dat tegen mij? En ik liep naar de gang toe. En toen zei ik tegen mezelf, weet je wat, om 3 uur zijn we klaar met school. Dan wacht ik deze meester buiten op het plein. En ik pakte een baksteen. En ik gooide het raam in van de school. Het rinkelde. Ik ben daarna een tijdje gaan voetballen. En toen ik naar huis kwam ik binnen. En mijn vader stond daar klaar met een grote bezemstel. En zonder te vragen wat er aan de hand was geweest, sloeg hij mij. De bezemstel die brak door tweeën. En ik huilde, maar ik begon mezelf ook te verharden. Haat kwam binnen, boosheid kwam binnen, onbegrip kwam binnen. En het bleef maar meer komen in mijn leven. En uiteindelijk, een goede schoolperiode heb gehad. Heb ik nog 2 jaar mogen voetballen bij FC Utrecht. Maar ik koos ervoor om uit te gaan. Om voorbeeldschap te zoeken. Weet je, we worden soms beïnvloed door de tv. Worden soms beïnvloed door verkeerde idolen. Worden soms beïnvloed door alles wat we zien op de media. En we willen onszelf daarin vaak identificeren. Hoeveel herkennen dit vandaag? Als je hoort wat er niet allemaal gebeurt rondom ons heen. Ik hoorde vandaag het nieuws dat, volgens mij was hij werkzaam bij de justitie. Dat hij gemeenschap heeft gehad met een 16-jarige jongetje. Hoeveel hebben dat gehoord op het nieuws? Dan moet er toch iets in ons gaan bewegen om te zeggen, maar dit laten wij niet meer toe. De wereld is bezig om onze kinderen, alsof het ware, naar de duisternis te brengen. Maar hoeveel weten wanneer Jezus met ons is? Dan is Hij degene die de duisternis kan overwinnen. En ik hoorde dat vandaag, ik reed hier naartoe, ik zat bijna 2,5 uur in de auto. Ik kom helemaal vanuit Brabant. Ik moest daar gaan werken. En toen zei ik tegen mezelf. Ik zeg, weet u. We moeten onze kinderen gaan helpen. We moeten het juiste gaan modelleren. Wat wij als kinderen ooit nooit hebben gehad. En ik begon toen in mijn leven te gaan werken. En op 18-jarige leeftijd ben ik als portier gaan werken aan de deur. Ik was net uit dienst. Ik had de diensttijd maar 4 maanden had ik doorgelopen. Ik ben met S5 ben ik eruit gestuurd. En ik begon te werken als portier aan de deur in Den Bosch. En het was die bewuste avond. Dat ik een klein envelopje kreeg. Wat is het vast, hè? Het was een klein envelopje. Het was vetvrij. En iemand gaf het me. En hij zei, ga je met mij mee naar de wc? Ik zeg, kom op, we gaan het. En hij haalde dat eruit en hij zei, je moet even een koker maken van je geld. Het was toen de tijd, was dat net
nog volgens.
Dus ik haalde een briefje uit mijn zak en ik maakte een koker. Ik wist niet hoe ik een koker moest maken. En ik begon wit poeder te snuiven. Maar ik wil jullie allemaal een vraag stellen. Vooral hier in Urk. Wie heeft er ooit coke gebruikt? Ik vind jullie geweldig. Jullie zijn eerlijk. Wie van jullie heeft er ooit wel eens gedronken? Jullie zijn eerlijk. En ik hou van eerlijkheid. Waarom? Omdat we weten dat het ook heel veel kan brengen tot ellende. En ik begon te snuiven. De eerste snoof die ik nam. Het voelde me druk. Het voelde van, weet je, ik kan nu alles aan. Maar van de andere kant voelde het ook een bepaalde leegte in mijn leven. Waar ik jarenlang mee had gelopen. En van kwaad tot erger ben ik erin gerold. Ik ben uiteindelijk coke gaan verkopen. Ik ben in een organisatie terechtgekomen. Ik ben 2 keer naar Indonesië geweest om ecstasy te smokkelen. Ik prijs de Heer dat ik nooit ben gepakt. Ik heb geld verdiend. Maar ik heb ook heel veel geld opgemaakt. En uiteindelijk, toen ik vanwege een longaandoening in het ziekenhuis belandde, lag ik daar 6 weken in de infuus. En mijn ouders kwamen en ik gebruikte heftig. Ik begon te snuiven, ik begon te chinezen. Ik begon te spuiten. En elke dag had ik het nodig. Van 1 gram per week had ik minstens 4 tot 5 gram nodig per dag. Dat was, in de tijd was het ongeveer 400 tot 500 gulden dagelijks. Kan je je voorstellen dat je voor 2500 gulden middelen nodig had om jezelf goed te voelen. En uiteindelijk ben ik zo diep gezakt dat ik op een gegeven moment ben gaan overvallen. Ik heb ripdeals gemaakt. Ben tankstations gaan overvallen. En ik leefde in een wereld waarin ik me eenzaam en verlaten voelde. Waarom? De pijn die ik had opgebouwd van de afgelopen jaar als kind zijnde, wat ik allemaal had gezien vanuit mijn ouders zijnde, ik nam het in mijn leven mee. En toen kwam er een punt dat ik samenwoonde met een Molukse vriendin. Ze was 31 jaar. Ik was 18 jaar lang al in die wereld betrokken van ripdeals, van organisaties. Van helemaal teruggevallen tot een junk zijnde. Afgewezen door mijn familie. Ik kon nergens meer terecht. En ik woonde samen met mijn vriendin toen. En die bewuste avond ben ik toen gaan gebruiken op Utrecht Centraal Station. En ik kan me als de dag herinneren dat ik thuis kwam. Ik was stoned. Ik was paranoia. En mijn vriendin die ging naar bed toe. Rond 1:50. En ik was stoned. Ik was helemaal paranoia, gewoon alles ging door me heen en ik had eigenlijk geen zin in andere dingen te doen dan alleen maar te denken aan stoned worden. En die ochtend om 5:30 wordt mijn vriendin wakker En ze zegt tegen mij, Wilfred, ik hou van jou. En ik zeg, ja, dat weet ik toch. En ze stapte uit onze bed toe. Ze wilde misschien naar de badkamer gaan. Of naar het toilet. Ik weet niet wat het was. En toen ze de eerste stap maakte vanuit ons bed, viel ze neer. Ze was pas 31 jaar. En ik riep haar. Ik zei, Eve, wat is er? Maar ze reageerde niet. En ik liep naar haar toe. En ik zag haar op de grond liggen. Helemaal zwetend. Ik zag haar blauw worden. En ik liep naar haar toe. Ik zei, Eve, word wakker. Maar ze reageerde niet. En ik pakte haar op. Ik bracht haar naar de badkamer. Met de andere hand deed ik de sproeier aan. Ik probeerde koud water over haar heen te laten sproeien, maar ze bewoog niet. En ik bracht haar terug naar haar slaapkamer. Ik belde 112. En ik werd in die tijd gezocht door de justitie. Ik stond 6 maanden op de telex. Want ze zochten me voor al mijn delicten in de organisatie waarvoor ik werkte. En na een minuut of 10 tot 12 minuten hoorde ik een gebonk aan de deuren. En de ambulance kwam binnen en de politie. Toen zagen ze mijn vriendin liggen op de grond. En het eerste wat ze deden is, ze had haar pyjama opengescheurd. Ze hadden de machine erbij gehaald. En ze hebben haar gereanimeerd. Kennen jullie dat wanneer je naar het ziekenhuis gaat, naar de intensive care, en dan zie je op de monitor, dan zie je vaak, wanneer iemand in leven is, dan gaat het omhoog en omlaag, toch? Toen ze de monitor bij mijn vriendin met een infuus begon in te steken, de lijn was horizontaal. En na 2 of 3 stoomstoten begon haar leven weer tot leven te komen. Uiteindelijk zeiden ze, we gaan nu naar het ziekenhuis in Utrecht. En ze bracht haar naar de intensive care op de afdeling hartafdeling. En toen ik daar was, moest ik mijn schoonmoeder bellen. Het was het moeilijkste moment, een van de moeilijkste momenten in mijn leven. Waarom? Ik moest de moeder van mijn vriendin bellen om te zeggen, kunt u zo snel mogelijk vanuit Zeeland hier naar Utrecht toe komen? Want Eve, uw dochter, ligt op intensive care. Als je dat als moeder aan moet horen. Ik was de ideale schoonzoon in het begin. Maar langzamerhand werd ik de grootste crimineel in de familie. En wie wil nou zo'n schoonzoon hebben die helemaal verslaafd is geworden. Een crimineel is geworden. En die gaat notabene met mijn dochter. Dus ik zei tegen haar, wilt u nu met spoed komen naar het ziekenhuis? We hadden een stukje spanning en ruzie. En we moesten op een gegeven moment een specialist erbij roepen om afspraak te maken wie naast haar zal gaan zitten om over haar te waken. En na 3 dagen belde de specialist mij op. Ik wilde net naar huis gaan vanuit het ziekenhuis. En hij zei van, meneer Kools, wilt u met spoed onmiddellijk terugkomen? Ik zeg, hoezo dan? Om 3:30 vanmiddag gaan we de stekker eruit trekken van Evie. Ik zeg, hoezo dan? Ze zal hier eruit komen als een kasplantje. Maar haar hart heeft te lang stilgelegen, waardoor ze geen zuurstof meer heeft gekregen naar haar hersenen. En uiteindelijk ben ik teruggekomen en we hebben de stekker eruit gehaald. Ik heb ook bewust gekozen om niet naar de begrafenis te gaan en niet naar de troostdienst, omdat er zoveel spanningen waren tussen mij en mijn toenmalige schoonfamilie. En uiteindelijk, na 3 dagen, liep ik de supermarkt binnen. En ineens kwam er een AT-team binnen, een arrestatieteam binnen. En die hebben mij gearresteerd. Ik werd in de boeien geplaatst. Ik werd eerst naar Arnhem gebracht. En toen naar Doetinchem. Waarom? Ik had zoveel delicten gepleegd. Dat ik op een gegeven moment in de isolatiecel werd geplaatst vanwege mijn agressie. Ik werd gezocht voor 67 bewijsbare delicten. 67 bewijsbare delicten. Dat betekent dat ik heb meer dan 100 zaken gepleegd. Alleen 67 waren er op afgerekend dat ze daarvoor bewijs hadden. Ik had een dossier van 301 pagina's. En ik werd in de isolatiecel gestopt. En toen ik de isolatiecel binnenkwam, ging de deur achter me dicht. En ik voelde me eenzaam, alleen, verdrietig. En ik kon geen kant op. Ik kon nergens naartoe. De deur ging achter me dicht. Ik werd geplaatst in een isolatiecel van 1 bij 2 meter met alleen maar een camera in de hoek, een toilet en een matras op de grond. En ik kon nergens naartoe rennen. Weet je wel hoe dat voelt? Wanneer je je eenzaam voelt. En dat je op een gegeven moment niemand om hulp kan vragen. En die avond klopte die cipier op de deur van mij, op de luik van mijn deur. Ik hoorde dit. En die cipier doet dat luikje open. En hij vraagt: meneer Kools, wilt u een boek lezen? En hij reikt mij een boekje uit. En ik pak het boekje aan. Met de titel: Ik zal nooit meer huilen. En het is een boekje van Nicky Cruz. Nicky Cruz was een grote bendeleider in New York. En toen ik het boekje las, halverwege een hoofdstuk, raakte 4 woorden mijn hart. En het waren deze woorden. Het was de plattelands dominee David Wilkerson die naar Nicky Cruz ging. Het was een gevecht van gangsters. En deze plattelands dominee zei tegen Nicky Cruz: ook al zal je mij in 1000 stukjes snijden, nog zal elk stukje van je houden. En weet u, in die stem hoorde ik dit: mijn zoon, Wilfred, ik hou van jou. En ik begon te shaken. Ik begon te knielen. Waarom? Die woorden penetreerden zo diep in mijn hart van: mijn zoon, ik hou van jou. Ik begon te knielen. Ik begon te huilen. En hij zei dit: het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Het maakt niet uit wie je hebt afgewezen. Het maakt niet uit wat je allemaal hebt gedaan. Maar vandaag wil ik tegen je zeggen: ik hou van jou, mijn zoon. En ik begon te huilen als een klein kind. Ik begon te huilen, tranen kwamen over mijn wangen. En ik zei: dit kan toch niet? Maar die hemelse vader, die almachtige papa, die was daar in die cel waar de duisternis was, waar niemand anders was dan alleen Jezus Christus zelf, die zei tegen mij: het maakt niet uit wat je allemaal hebt gedaan, je was misschien wel slecht geweest, maar vandaag wil ik je laten weten hoeveel ik van je hou. En ik voelde een bepaalde rustgevoel in mijn hart. Ik ben dat boekje helemaal uitgelezen en de volgende ochtend mocht ik gaan luchten. Van de 24 uur mocht ik maar 30 minuten lucht in de luchtkooi. En ik was daar aan het wandelen en ik zei: van Heer, u moet echt mij nu bevestigen als u daadwerkelijk bestaat. En ik kijk daar naar de hoek van de luchtkooi en ineens komt er een witte duif aanvliegen. En die hangt daar in de hoek. En ik kijk naar die duif. Hij kijkt, hij staat naar me. Hij vliegt weer weg. En toen zei ik: Heer, u bent daadwerkelijk snel en u bestaat. Waarom? De duif is een symbool van de Heilige Geest in de Bijbel. En ik ging terug naar mijn cel. Ik pakte de Bijbel. Ik begon de Bijbel te lezen. Ik kreeg bijna 4,5 jaar gevangenisstraf. Maar ik zei vanaf dat moment, zei ik, weet u, Heer, in u ga ik geloven. Waarom? Als u het met Nicky Kroes kan doen, dan geloof ik dat u het ook met mij kan doen. Want hij is dezelfde God. De God van Abraham, de God van Jacob, de God van Jezus, de God van Paulus. Maar hij is ook de God van mij. En die 3,5 tot 4,5 jaar ben ik mijn leven helemaal aan het veranderen in de gevangenis. Ik ben niet meer gaan roken. Ik ben niet meer gaan drinken. Ik ben niet meer gaan liegen. Ik ben niet meer gaan geloven in al die duistere verhalen. Maar ik ben gaan geloven in het woord van God. En de laatste maand mocht ik op verlof gaan, omdat het bijna einde gevangenis was. Toen ben ik naar mijn ouders gegaan. En ik kwam daar in het ouderlijke huis. Ik belde aan. Mijn zus deed de deur open. Toen zei ze, mama is boven. Toen ben ik naar boven gelopen. En ik wist dat mijn moeder heel veel van me houdt. Maar dat ze ook heel erg achteruit was gegaan door mij. Waarom? Ik heb haar sieraden gestolen. Ik heb haar bankrekening geplunderd. Ik was de enigste zoon, haar oogappel, maar die er een zootje van had gemaakt. En toen ik daar aankwam, zag ik mijn moeder op bed liggen. Mijn vader zat naast mijn moeder. En toen zei ik tegen mijn vader, papa, mag ik bidden voor mama? Mijn moeder lag er heel erg ziekelijk bij. Ik wist niet dat ze zo ziek was. En er zat een laken net onder haar kin. En ze keek zo naar mij. En toen zei ze, mijn zoon, ben je nu pas thuis gekomen? En toen zei ik, ja mama. Toen zei ik, mag ik voor u bidden mama? En mijn moeder kon niet praten. Ze had moeite met ademhalen. Het was pas 61 jaar. Toen zei ik eerst dit tegen moeder. Maar ik wil u eerst wat vragen, mama. Toen zei ze in het Maleis, mau bilang apa. Dat betekent, wat wil je me zeggen dan? En toen zei ik dit tegen mijn moeder. Ik zeg, ma, kunt u mij vergeven voor wat ik u heb aangedaan? En mijn moeder zei, is goed, mijn zoon. En toen ben ik gaan bidden voor mijn moeder. Toen zei ik tegen de Heer, Heer, u weet wat het beste is voor mijn moeder. En toen ik amen zei, toen blies ze haar laatste adem uit. En was ze overleden. Maar ik had vrede ermee. Waarom? Ik heb nog iets goed kunnen maken om vergeving te vragen van mijn moeder. Waarom? De sleutel bij vergeving is dat je iets kan afsluiten. Iets nieuws kan ontvangen. En je kan vrede hebben in het leven om weer verder te gaan. En natuurlijk doet het pijn dat ze was overleden. En uiteindelijk ben ik naar een mannenopvang geweest in Rotterdam. Ik ben daar naar de kerk toe gegaan. In 2007 ben ik uitgenodigd door mijn voorganger om naar Amerika te gaan. Om een getuigenis te geven. En ik kwam daar binnen in Los Angeles. In een grote zaal, bijna 20.000 mensen. En ik zag daar allemaal mannen en vrouwen met tatoeages in hun gezichten. Grote, dikke mensen uit alle werelddelen van het land. Met de Bijbel in de handen. En ze vroegen mij om een getuigenis te geven. En ik gaf een getuigenis. En waar deze meneer zit, daar zat Nicky Kroes, waarvan ik het boek had gelezen, naar mijn getuigenis toe. Weet je, en ik vertelde dat ik geloof dat God is een God van grote dingen en van wonderen. En nu mag ik zeggen, bijna 13 jaar later, ik ben in 2009 getrouwd. Ik heb in 2011 een zoontje mogen verwelkomen. Ik ben in 2013 ben ik geslaagd voor mijn theologie. Ik ben in 2014 ben ik vader weer geworden van een dochtertje. 2015 ben ik een domeinpastor geworden. 2016 ben ik schuldenvrij geworden. 2017, vorig jaar, heb ik een huis kunnen kopen. 2018, dit jaar in mei, mag ik een dochtertje verwelkomen. En ik mag een zegen zijn voor een ander, omdat ik vandaag tegen ieder kan zeggen, hier in deze ruimte, ik hou van jullie allemaal. En dat is wat God kan doen in ons leven. Want God is een God die wat onmogelijk is bij mensen, mogelijk kan maken in je leven. En voor jullie jongeren, weet je, de Bijbel zegt dat over vier mannen dat ze een zieke brachten bij Jezus. Maar deze vier mannen hadden één doel. Ze kozen niet voor zichzelf, maar ze kozen om een vriend te brengen naar Jezus. En als wij met z'n allen hier in Urk en in de omstreken zo naar elkaar omkijken, om het beste uit je buurman of uit je buurvrouw eruit te halen, dan geloof ik dat God bij machten is. Om datgene waar jij jarenlang tegenaan loopt, om dat vandaag weer goed te maken. Hoeveel geloven dat? Hoeveel geloven in die Jezus die zo persoonlijk is? Vooral de jongeren. Weet met wie je omgaat. Weet waarover je praat. Net als die vier mannen die die vijfde vriend naar Jezus brachten, ze hadden alleen één doel. En dat is niet voor zichzelf kiezen, maar kiezen dat hun vriend weer werd genezen. Het kostte hem misschien een vrije dag. Het kostte hem misschien tijd. Het kostte hem misschien energie. Het kostte hem misschien iets van zichzelf. Maar ze kozen ervoor om die ene vriend weer naar Jezus te brengen. En zo ook vandaag. Geloof ik met heel mijn hart. Dat we meer moeten omkijken naar elkaar. En dat we elkaar veel meer mogen bemoedigen dan veroordelen. En ik deel in het kort mijn hart met jullie. Maar ik weet waarover ik praat. God houdt van echtheid. Het maakt niet uit of je een pen hebt gestolen. Het maakt niet uit of je 10 kilo coke hebt gerookt. Het is en blijft het zonde. Maar Jezus vergeeft je elke dag. En zijn genade is nieuw ook vandaag. En ik denk dat ik nu net 5 minuten over tijd ben. Maar vinden jullie dat erg? Nee toch? Maar het is stil hier. Ik hou daarvan. Waarom? Want dan weet ik dat God spreekt. Amen.
Nou, ik heb ondertussen een aantal vragen binnen. Ik heb even rondgelopen om wat vragen. En het zijn er een stuk of 10 bij elkaar, denk ik zo. En de eerste vraag die hier wordt gesteld is, was u al eens eerder in aanraking geweest met de Bijbel voordat het daadwerkelijk zijn kracht deed?
Ja, ik ben protestants opgevoed. Ik ben als kind ben ik gedoopt. Ik heb de belijdenis gedaan. Maar toch merkte ik dat ik iets miste. En ik kan een voorbeeld noemen dat als ik zeg maar zaterdagavond had gewerkt en ik kwam thuis en dan wist ik dat ik zondag naar de kerk moest. En dan was ik laat thuis om 5:00 in de ochtend en ik moest om 9:30 naar de kerk. En dan werd ik heel moeilijk wakker en dan maakte mijn vader me soms wel wakker of mijn moeder. En die riep me dan, maar dan reageerde ik niet. En dan kwam die eraan met een emmer met water. Ja. En hij maakte me nat met die emmer met water. En ik schrok gelijk, maar weet je, ik ging dan naar de kerk gewoon om naar de kerk te gaan. Maar eerlijk gezegd, ik ontving niks. Ik weet niet of dat herkenbaar is bij jullie. Hoeveel herkennen dat? Steek even je hand op als je dat herkent. Wees eerlijk vandaag. Maar dan wordt er soms gepredikt. En dan is het vaak van. En niet verkeerd, hè? Niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan lijkt het net alsof degene die predikt, vertelt mij wat ik moet doen. Maar dan kijk je naar zijn leven van die prediker. En dan denk je van ja, maar ja, als je klaar bent met de kerk, dan doe je hetzelfde als wat ik doe. Dus ik had geen relatie. Het was een traditie. En dat is waarom ik naar de kerk ging. Pas toen ik mijn aanraking kreeg met Jezus, toen kon ik het woord veel helderder verstaan, omdat mijn hart stond open voor een relatie met een persoon waar ik elke dag mee kon praten, waar ik mee kon huilen, waar ik kon gezien worden zoals ik mezelf kon zijn. En niet om met stickers te lopen en met maskers.
De volgende vraag is van een persoon die zich afvraagt, hoe weet je wanneer God tegen je praat? Want ik bid daar namelijk zelf om en ik vraag me af of ik zijn tekenen herken.
Oké. Allereerst een voorbeeld. Als jouw vader tot jou spreekt, je biologische vader, dan versta je zijn stem, toch? Maar als God spreekt, hoe versta je hem dan? Weet je, hoe vaker je je hemelse vader aanroept, en hoe meer je gaat ontdekken wie je vader is, dan ga je ook leren om de stem achter de stem te verstaan. Begrijpen jullie mij? De stem achter de stem. Met andere woorden, God schreeuwt niet en God praat niet met een geluid. Maar als je het woord van God hoort en het spreekt tot jou net als wat er vandaag werd gesproken, dan hoor je de stem. Maar niet de hele regel kan je verstaan, maar juist datgene wat God tot jouw hart spreekt, daar is waar je God zijn stem kan verstaan. En soms kom je iemand willekeurig tegen en dan praat jij tegen mij van, hé, je moet niet naar de winkel. En dan loop ik verder en dan zeg jij tegen mij, ga dan naar die andere winkel. Weet je, en dan luister ik soms naar die stem en dan zeg ik zo van ja, maar hij wist niet dat ik naar de winkel ging. Zij wist niet dat ik naar de winkel ging. Maar de Bijbel zegt heel mooi, waar twee bevestigen, daar is waar God spreekt. Terwijl men elkaar niet kent. Of ik bid soms en dan spreekt God heel duidelijk. Waarom? Omdat het land in mijn hart, die Bijbeltekst wat ik in de ochtend heb gelezen, is dat ik gewoon weet van, hé, maar dit is God, dit kan niemand anders zijn. Is dat een beetje helder voor degene die dat heeft gevraagd? Is het een beetje helder of... Ja? Oké.
Ben je altijd standvastig gebleven in het geloof en hoe vond je dat?
Het geloof is moeilijk, ik zeg je eerlijk. Mensen zeggen soms van... wanneer je in God gelooft en wanneer je Jezus hebt aangenomen, dan gaat alles goed. Nou, ik kan je vraag vertellen. Dat is de grootste leugen die ik maar kan verzinnen. Want op het moment dat ik God heb aangenomen in mijn leven, is mijn leven alleen maar niet zwaarder, niet moeilijker. Maar mijn leven is anders. Waarom? Ik herken veel meer dingen als strijd. Ik moet veel meer inleveren. Ik moet veel meer van mezelf geven aan God. En het is niet hocus pocus van ja, met God gaat alles goed. Wat ik wel weet, is dat mijn karakter wordt gevormd om sterker te worden uit elke situatie die ik meemaak. En natuurlijk heb ik ook wel tijden dat ik zeg, ja, waar bent u? Of dat ik tijden heb van, ja, maar ik ervaar u niet. Maar dan keer ik weer terug naar de Bijbel. En die zegt, zonder geloof kan ik hem niet behagen. Maar vaak zegt de wereld dit. Eerst zien en dan pas geloven. Maar vandaag zeg ik je dit. Eerst geloven en dan pas ga je het zien. En dat heeft te maken met een stukje volharding, een stukje karakter, een stukje discipline, een stukje heropvoeding. Maar ook jezelf verliezen in datgene waar je als jonge man of jonge vrouw of oude man of oude vrouw steeds denkt van ja, ik weet het wel. Weet je, als je die houding gaat aannemen, dan kan je niet groeien. Want dan sluit je af voor anderen die iets willen uitspreken in je leven.
De volgende vraag is, wat is je lievelingspsalm en waarom?
Psalm 121. En waarom? Omdat, kijk, ik identificeer me vaak met David. Kijk, David was een man die de jongste was en nog broers boven zich had. Maar hoeveel weten dat als jongste heb je vaak rolmodellen nodig? Maar David kon opkijken naar zijn broer en de voorbeeld nemen van zijn broer. Maar het mooie is van dit. Is dat David werd zelf een grote leider. Terwijl hij de jongste was. En het mooie van David is in deze stuk is dat hij zichzelf openstelt. Om afhankelijk te zijn van de God waarin hij gelooft. Weet je, David was een herder die het veld opging. En ik geloof dat er vele jonge leiders hier zijn in deze ruimte. Waarom? David was zich aan het... Hij wist het niet, maar hij was zich aan het voorbereiden om straks de grootste leider te worden in zijn tijdperk. Waarom? Hij was bezig met de schapen aan het voederen. Hij was al bezig met tegen de beren en tegen de leeuw te vechten. En hij was klaargemaakt om tegen Goliath te vechten. Maar als je ziet dat hij er al mee bezig was in zijn eentje. Dat hij zelfs in de nacht niks te doen had. En hij begon liederen te schrijven. Alsof het ware was hij een concert aan het geven voor niemand dan alleen voor Jezus. En dat trekt me aan.
Een heel andere vraag. Heb je nog contact met de mensen uit je oude wereld? Zie je hen nog wel eens?
Ik ben een tijdje weg geweest van de oude wereld, moet ik je zeggen. De eerste 6 jaar ben ik weggebleven. En toen ze me tegenkwamen op een troostdienst. En dan praat ik echt, ik ga diep nu. Dus ik kwam... Ik kwam mijn vroegere vriend tegen, hij was de lijfwacht van Klaas Bruinsma, Amsterdam. Ik had met hem gehandeld en Ik kwam oude vrienden tegen van de portierswereld. En die zijn allemaal de leiders geworden van een veel besproken motorclub. En die zitten nu allemaal vast. Ik kwam ze tegen. En ze hoorden over mijn verandering. Ze zagen iets aan mij wat hun niet hadden. En langzamerhand ben ik contact met ze gaan maken. De afgelopen 4-5 jaren ben ik heel veel bezig geweest in de criminele wereld. Ik ben ze nu aan het begeleiden. Heel langzaam. En het begint met relaties bouwen. En je wilt het niet geloven, maar ik zeg je dit eerlijk. Ik was 2 weken geleden was ik naar de gevangenis geweest in Zaanstad. Ik moest een van de topleiders gaan bezoeken van een motorclub. En ik bel in de ochtend. Ik zeg, ik ben van gevangeniszorg. Ik kom even voor die en die. En die mevrouw zegt, bent u beëdigd? Ik zeg ja. Hij zegt, oké, dan kunt u vanmiddag komen om 3 uur. En ik rijd naar Zaanstad toe. En ik kom daar aan bij de beveiliging. En weet je wat ze tegen me zeggen? En dit willen jullie nooit geloven. Ik geef mijn telefoon, lever ik in en mijn sleutels. En die beveiliger zegt dit. Meneer, u bent toch beëdigd? Neem uw telefoon maar mee naar binnen en de sleutels. Ik ga onder een metaaldetector. Ik word geleid naar een advocatenkamer. Waar op een gegeven moment die meneer wordt gebracht waar ik mee een afspraak heb. En ik zit daar helemaal alleen in een advocatenkamer. Ik leg mijn telefoon op tafel. En de telefoon gaat over. Maar daar komt dan weer de stem achter de stem. Die zegt dit. Neem de telefoon niet op. Want wie weet wil de justitie kijken of je daadwerkelijk te vertrouwen bent met die telefoon. Ik duw die telefoon terug in mijn zak. En wat hoorde ik van die man die ik aan het bezoeken zei? Hij zegt, ja, ze hebben me opgeroepen, want ze zeiden, je advocaat is hier. Terwijl ik ben geen advocaat. Ik ga weer terug de gevangenis uit. Ik bid in de auto. En ik zeg, Heer, dit wil niemand geloven, maar u bent degene die dit heeft gedaan. Dit is toch wonderbaarlijk, toch? Al die jongens waar ik mee aan de deur heb gestaan, die in die club zaten en in de criminele wereld, ben ik langzamerhand naar mijn huis aan het brengen. En die hebben de afgelopen dagen hebben ze in mijn huis, hebben ze mijn huis verbouwd. En ze zeggen, ja, pastoor, we doen het graag voor u. Waarom? Omdat u goed voor ons bent.
Nou, de vraag is dan of je na verloop van tijd, of het u dan weer eens een terugval heeft gehad. Bijvoorbeeld door benadering van oude vrienden.
Nee, ik heb nooit een teruggehaald in drugs, in seksualiteit, in alcohol, in criminaliteit. Ik ben nooit teruggevallen. Waarom? Ik heb mezelf moeten aanleren in mijn karakter. Ik kom net terug uit Indonesië, waar ik een aantal gevangenissen heb bezocht. Ik ben naar Mexico geweest, naar de ghettowijk en in New York. En ik ben naar een ghetto geweest waar alleen maar prostituees zijn. Maar wat me heeft geleerd, als ik coke zie, als ik drank zie, als ik verleidingen zie, is dat ik in mijn stilte, in mijn hart, altijd terugga naar waar God me vandaan heeft gehaald. Waarom? Dat maakt mij dankbaar. God heeft me uit die put gehaald. En is dat dan de moeite waard om de verleiding aan te gaan met een andere vrouw, met stiekem coke gaan gebruiken? Waarom? Ik weet wat het is om iets te verliezen. Maar ik weet wat het ook is om God toe te laten in mijn leven. Weet je, alles heeft waarde. Maar de waarde die God in mij legt, kan niemand betalen. Weet je, dus momenten van terugval. Als je hier zit en je zegt van, weet je, ik heb soms problemen met, met pornografie. Of ik heb problemen met mijn huwelijk. Weet je, bid voor iemand die naar je luistert. En praat erover. Want er is ook een boze die constant tot je zegt, doe het, doe het, doe het en doe het. Maar dat is niet de moeite waard.
Nou, er is iemand heel nieuwsgierig en die vraagt, hoe heten je kinderen?
Mijn kinderen? Mijn kinderen heet Jisrael. Jisrael heet strijder. JL is een vrouwelijke strijdster. En de derde is, dat mogen jullie na 5 mei weten wanneer ze is geboren.
Hoe kan het dat u hier zo openlijk over praat?
Ja. Ik ben dankbaar. Echt waar. Ik zeg het je nog steeds. Ik wil een open boek zijn. Ik heb veel in mijn leven gezien, maar als je geen open boek bent, dan kan je woorden uitspreken, maar mijn getuigenis zijn niet mijn woorden. Mijn getuigenis is mijn leefstijl. En we kunnen zoveel praten, ik heb zoveel mensen gehoord over dat ze dit of dat zeggen en de volgende week zijn ze al teruggevallen, dat geeft niet. Maar laat mij maar dicht bij God blijven en open blijven naar elkaar toe.
Heeft er nog iemand anders een vraag die ondertussen is opgekomen? Ik mag hem nu stellen.
Heeft niemand meer een vraag? Ja.
Kon je gemakkelijk vrijkomen met de criminele wereld?
Moeilijk. Ik heb soms momenten gehad dat ik terug wilde gaan, maar wat ik je net zei van, weet je, ik heb een nieuw leven gekregen. En geloof me, christen worden is niet saai. Als je christen wordt, dan ga je leven in beweging komen. Ja.
Ja, maar die zijn jou ook wel vrijkomen.
Wat zegt u?
Die zijn in de criminele wereld jou wel vrij gaan. Zeg maar.
Nou ja, ze lieten me uiteindelijk wel met rust. Maar niet iedereen. Ik bedoel van, ik heb conflicten meegemaakt dat ik vergeving moest vragen. Maar ze hebben mij geen vergeving gegeven. Maar dat geeft niet. Zolang ik weet dat ik het wel heb gevraagd. En wat de ander mee doet, ja, dat ligt aan die persoon. Ja? Zijn er nog meer vragen? Stel ze gerust hoor.
Nou, ik heb er nog eentje tussendoor gekregen. En dat is, wat voelde je toen je die steen door de ruit gooide?
Ja, ik voelde me boos, maar ik voelde ook wel wat lekker. Waarom? Omdat, soms heb je van die mensen waarvan je zegt van, weet je, hij heeft echt een rotkop. Of soms heb je een oom en een tante waarvan je denkt van, oh mijn god, dan komt zij weer binnen. Weet je, maar wees eerlijk en wees jezelf, laat het ook toe. Weet je, zeg gewoon als je iemand niet leuk vindt, mag je het ook gerust zeggen, weet je. Je hoeft niet altijd op tenen te lopen, toch? Ik bedoel van, we gaan hier toch niet met dubbele agenda zitten, toch wel? Ik bedoel van, wees gewoon eerlijk. En voor mij was dat gewoon van, wauw, weet je, jammer dat ik hem niet te pak heb gehad. Maar ik heb een vraag aan jullie, mag dat? Hoe voelen jullie je? Maar wat willen jullie zien qua verandering in de kerk? Vooral voor de jeugd. Nee, ik wil geen traditie en ik wil geen weten overslaan, want ik heb ontzettend veel respect voor de leiders, maar ik wil echt aanvoelen van, wat willen jullie graag doen in de kerk? Wat zegt u? Geef me de 5. Geef me de box. Come on nou. Wie nog meer? Wat willen jullie nog meer zien? Misschien een beetje in die hoek daar. Of misschien, ik zie daar een meneer in een pak daar. Daar, daar. Ja, ja, die zo zit. Voor mij bent u ook een jonge man. Wat wilt u zien in de gemeente?
Met de vrouw in de kerk komen.
Dat, wat zegt u?
Met
de
vrouw in de kerk komen, dat wil ik zien.
Ja?
Ja.
Dat mensen trouwen, dat is een hele goeie. Wat kunt u daaraan doen?
Preken.
Voorlezen, bidden. Relaties zoeken met elkaar. En dan gaan we afsluiten, toch?
Ja, en bidden.
En bidden vooral. Bidden jullie ook wel met elkaar samen, of niet? Gewoon twee aan twee. Doen jullie dat ook? Hier, in de kerk, of niet? Misschien moeten we het proberen. Gewoon simpelweg met elkaar bidden. En zeggen hoeveel je van elkaar houdt. En gewoon eerlijk zeggen, weet je, ik mag je. Ja, is toch niks verkeerds mee? Kijk, hij wordt nu al verliefd daarachter. Dat zie ik. Hij wou net tegen zijn vrouw zeggen. Maar laten we open zijn. Weet je, er zijn geen gebondenheden zoals die teksten zei. We zijn vrij in Christus Jezus, toch? Maar laten we voor elkaar bidden. Ik denk dat we het hierbij laten, toch?
Nou, dankjewel dat jullie er allemaal waren. En nou, volgens mij hebben we wel een fijne avond met elkaar gehad. En dan willen we ook de Heere danken dat we met elkaar deze avond mochten beleggen. Heere, aan het einde van deze avond mogen we tot u komen. En dan mogen we danken dat we toch mochten horen dat u van ons houdt. U zegt toch ook in uw woord, Heere, dat u zo veel van ons houdt dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Heere, zou u toch willen geven dat wij toch allemaal daar de toevlucht zouden zoeken. En dat we toch allemaal uw stem zouden mogen horen en verstaan. Wilt u de komende week bij ons zijn, Heere? U weet waar we allemaal mee worstelen. Misschien lijken het kleine dingen voor anderen, maar voor onszelf kunnen dat toch grote dingen zijn. Heere, wilt u daarbij zijn? Wilt u ook zondag weer bij ons zijn? We hebben toch gehoord dat de dominee toch ook graag ziet dat de kerk vol is, Heere. Wilt u ons toch allemaal zondag hier weer bij elkaar brengen? Ook als er hier op Urk in vele kerken toch het heiligavondmaal bediend wordt. Wilt u zijn bij degenen die daar ook mee worstelen? En wilt u toch hen aan uw tafel brengen die u daar verwacht, Heere? Heere, wilt u bij het jeugdwerk zijn? Wilt u dat toch zegenen? Zou u toch bij iedereen zijn, willen zijn die hier vanavond is? Wilt u hen toch allen aanraken, Heere? Heere, dit alles vragen wij. Om Jezus wil alleen. Amen. Wel thuis. Oh, we gaan nog zingen.
Wat gaan we zingen?
Ik wil zingen van mijn heiland.
organist, bedankt. Ook onze spreker Wilfred, hartelijk dank voor je ingrijpende verhaal met een hele mooie boodschap. En jullie ook allemaal bedankt voor jullie komst. En God zegen toegewenst ook in de komende week en met name zondag ook. Tot ziens.